Goedemorgen. Ik was echt blij verrast en ik ga het gewoon zeggen. Welkom Gert-Jan en Griselda en de kids. Dit is nou, ik zat Gert-Jan, ja dat is Gert-Jan, ik zal het uitleggen. Ik zit achterin en ik zie hem zo staan. Ik denk, jongens, ik heb samen met hem in een kamertje van 2x3 2 jaar lang gezeten. Ik denk, hoe hebben we dat uitgehouden, man? Jij bent gigantisch groot, ik ben groot. Nee. Gert-Jan en Griselda, die hebben ook op de Logos 2 gezeten toen wij daar waren. En die hebben elkaar ook daar gevonden. En daar hebben ze 2 prachtige kinderen ook al gekregen. Maar ze zijn helemaal een verrassing voor mij. Dus vandaar dat ik het wel even zeg. Leuk om jullie te zien. Maar dat deed me ook weer denken aan veel dingen van vroeger. Dan denk ik, man, we hebben heel veel dingen gezien. Wonders of the Deep. Echt wel. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over Gods woord. En ik wil een stuk lezen uit Nehemia. En dat is Nehemia 8. Nou hebben wij een aantal dingen bekeken en allemaal terug te luisteren. We zitten bij deel 6, maar we hebben daarvoor Ezra gedaan. Ezra die de aanbidding terugbracht. Ze gingen met een groep Israëlieten terug naar Jeruzalem en direct bouwden ze het altaar. Hebben we Ezra doorgewerkt, kwamen we bij Nehemia en er was een beeld. Zijn naam betekent ook trooster van Jahwe. En dan zagen we het beeld in van de Heilige Geest die opriep om de muren op te bouwen. Die waren al 13 jaar lang helemaal in puin. En een plek van aanbidding heeft veiligheid nodig. En God wil de muren van je verleden herstellen. Daar hebben we allemaal naar gekeken. We hebben ook gekeken naar tegenslag die je dan ook te verwerken krijgt. En nu zijn we bij het gedeelte van Nehemia 8. En ik ga het hele hoofdstuk lezen op 2 teksten. En het thema is het woord en de geest. Verzamel het voltallige volk. Voltallige volk verzamelde zich op het plein bij de waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes. De wet die de Heer aan Israël had opgelegd. Ezra de priester haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de 7e maand. Op het plein voor de waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor. Vanaf het moment dat het licht werd tot de middag, alle luisterden aandachtig naar het boek van de wet. Ezra de schrijver stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. Nou, dan krijg je heel veel namen, die sla ik even over. Hoofdstuk vers 5. Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek opende en op dat moment ging heel het volk staan. Ezra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde amen, amen. En ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de Heer. Vervolgens legden de levieten, weer heel veel namen, de wet uit aan het volk dat weer was gaan staan. De levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. Zo verschaften zij inzicht in het gelezene. Nehemia, hij was landvoogd, Ezra de priester en schrijver en de levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen, deze dag is gewijd aan de Heer, uw God. Rouw dus niet, huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Ezra zei tegen hen, maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken. Deel ervan uit aan wie niets heeft. Want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd. Want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. De levieten maanden het volk tot stilte en ze zeiden, wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd. Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld. De volgende dag kwamen de priesters en de levieten en alle familiehoofden van het volk samen bij Ezra, de schrijver, om zich te verdiepen in de bepalingen van de wet. In de wet die de Heer hun had opgelegd en die ze bij monden van Mozes hadden ontvangen, vonden zij opgetekend dat zij, de Israëlieten, tijdens een feest in de zevende maand in loofhutten moesten wonen. En dat ze in Jeruzalem en in alle andere steden het volgende bekend moesten maken. Ga de berg in en haal takken van de olijfboom, de oleaster, de myrte, de palm, de andere en andere loofbomen om er loofhutten mee te maken, zoals is voorgeschreven. De mensen gingen erop uit om takken te halen en iedereen maakte een loofhut op zijn dak of op zijn erf. En ook in de voorhoven van de tempel en op de pleinen voor de waterpoort en de Efraïmpoort. De hele gemeenschap die uit de ballingschap was teruggekeerd, maakte loofhutten en ging erin wonen. Dat hadden de Israëlieten vanaf de tijd van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag niet meer gedaan. De feestvreugde was groot. Iedere dag van het feest, van de eerste dag tot de laatste, werd er voorgelezen uit het boek van de wet van God. 7 dagen vierden ze feest. En op de 8e dag was er een feestelijke samenkomst, zoals voorgeschreven. Tot zover. En ik lees dan het bewust in de hele context. Ik wil een zegen vragen over Gods woord. Vader, we mogen u danken voor uw rijke woord. We mogen u danken voor uw aanwezigheid. Dat u hier in ons midden bent. En we hebben u de eer en lof toegezongen. En eigenlijk kunnen we dat misschien wel uren doen. En misschien wel in stilte. En ik bid u dan ook, Heer, dat we dat mee mogen nemen. Als we dadelijk weer weggaan, dat we het in ons hart mogen meedragen. Muziek aanzetten in de komende week. Want ook wat we nu gelezen hebben, er was vreugde, er was feest. En ik bid u zo, Heer, dat u ons ook dat laat zien vanmorgen. Door uw woord, door de geest. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Even tussendoor nog, was ik vergeten te zeggen. Ik wil jullie bedanken voor al jullie vragen. En hoe gaat het met je? Er is in de vecht gezegd, weet je, van hij was ziek. Nou, ik had gewoon COVID. Met dank aan Hanneke. Nou, Hanneke was de eerste. Hanneke die had het 4-5 weken geleden en ik kreeg het 4 dagen daarna. Alleen ja, het sterke geslacht, dat is in dit geval Hanneke, die zal toch wel weer, toch wel bijna, ja, volgens mij helemaal fit. Nou, ik nog niet. Ik sta op 85% ongeveer. Dan sta je af en toe te trillen met je benen. Maar het gaat goed, dus bij deze. Maar dat was ook de reden wat ik er niet was. Maar we gaan kijken naar Nehemia en het mooie van dit gedeelte en het eerste punt is ook het woord. Want we hebben weer natuurlijk 3 punten. Het woord, de geest, 4 feest. Vooral de laatste, 4 feest. Dus geen vraag, 4 feest. Het woord zagen wij natuurlijk al in het eerste gedeelte. En ik wil gelijk iets uit het Nieuwe Testament lezen. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Let op. Vol van goedheid. Vol van waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Markus 13. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Ik ga vanmorgen nu niet helemaal op zitten roepen van je moet dit, je moet dat, je moet dat. Dat mag de geest doen. Maar het woord staat centraal. Weet je wat zo mooi is hier? Je hebt de hele geschiedenis, zijn er doorgegaan. Nog niet helemaal, maar de muren zijn opgebouwd, het altaar is hersteld, de plaats van aanbidding is er. Ik mag hopen dat het letterlijk zo is, dat er herstel is plaatsgevonden in de gemeente. Want het woord van God is nog steeds krachtig. Het woord van God bouwt nog steeds op. En God laat nooit puinzooi achter. En die wil je opbouwen tot zijn zoon. En dan heb je de bescherming die er is. En wat gebeurt er dan? Dan zie je in één keer het woord naar voren komen. Ezra. Een priester. Ezra die al 13 jaar voor Nehemia ongeveer naar Jeruzalem teruggekeerd is. En het doel is dat wij niet weten hoe we het woord moeten ontvangen. Ik heb het ook niet gelezen hoe we het moeten lezen of onthouden of moeten studeren. Het is het toepassen van het woord als een levendgevende adem van God. Wie voorstelt dat ik het woord heb, en dat zegt God ook, ik heb het ingeademd. Als wij het woord lezen, worden wij gezegend. Klaar. Ook als je het soms zelf niet begrijpt. Ook als je denkt, ik heb iets gelezen en het zal wel. Maar God gaat verder. Daarom heb ik het ook genoemd, het woord en de geest. Het gaat samen. Toen de 7e maand aanbrak en de Israëlieten zich in de steden gevestigd hadden, verzamelde het volk zich als één man in Jeruzalem. Dat lees je in Esdra 3 vers 1. En het gaat mij om de zevende maand. Want zo begint namelijk Nehemia 8 vers 1 ook. En op die zevende maand herbouwden zij het altaar. Dus toen het eerste gedeelte in Jeruzalem kwam, bouwden ze het altaar. In die zevende maand. Nu, weer jaren later, is Nehemia in de zevende maand. En zien we dat hij het woord naar voren schuift. Nou, in de zevende maand, dat is ergens in oktober en november, vierden de Joden drie feesten. We gaan ze niet helemaal doorlopen. Maar het is feest van de geklank van de bezuinschal. Die is volgende week, ergens 8 september geloof ik. De grote verzoendag en het loofhuttenfeest. En al deze drie dingen die worden in een heel kort tijdsbestek gedaan. In ongeveer 14 dagen. Eigenlijk 8 dagen, maar goed, het lichaam met de bezuinigingsschal zit daarvoor. Grote verzoendag, eventjes voor de Bijbeltijgers. Leviticus 16, het hart van de Torah. Dus je krijgt de eerste 5 boeken met de wet van Mozes. Leviticus 16, precies in het midden. De grote verzoendag. Alles staat centraal en de grote verzoendag, naar wie wijst dat? De Heer Jezus Christus. De wet is vervuld door de Heer Jezus Christus. Dus zij vieren het nog met vanuit de Jodendom en wij mogen het vieren met het kruis in zicht. En ik geef een nieuwtje. Jezus leeft. Ik ben me zo bewust geworden de afgelopen periode. Wij hebben goed nieuws nodig. Het evangelie, wat betekent dat? Goed nieuws. En ik weet niet hoe het ervaart, maar we hebben een stortvloed van ellende over ons heen. En los van, dat is een andere preek, zien we de eindtijd al. Ik denk er wel, we zien signalen, weeën. Maar het kan ook iets met je doen. En toen ik ziek was, heb ik echt ervaren dat ik gewoon depri werd. Ik kan toch wel zeggen dat ik dat niet vaak heb. Natuurlijk heb ik wel eens momenten dat ik ook denk, een beetje mopper, zoals iedereen denk ik. Maar ik merkte echt, het kwam echt binnen. En daar vroeg ik ook gewoon met mijn gebed voor. Ik zeg, dit gaat gewoon niet goed. Ben je ziek? Je hebt al niet zoveel weerstand, je kan al niet veel. Maar ik realiseerde me serieus, en dat heb ik in de vorige preek hiervoor ook al gezegd. Als je de tijd ziet naderen, bemoedig elkaar, zegt de Hebreeënbrief. Dus niet constant maar alles opsommen wat er fout gaat. Juist dan hebben we Gods woord nodig. Juist dan zeggen we, Jezus leeft. De Heer Jezus leeft. En als we het boek Openbaring lezen, hij is overwinnaar. We hebben het gewoon nodig. En ik denk dat het ook hier gebeurt in dit gedeelte. Esdra leest de wet voor. Ze vroegen ook, wil je het boek brengen? En hij brengt het voor de gemeenschap. In die tijd hadden ze natuurlijk zelf geen Bijbels. Nou, wij hebben heel wat Bijbels staan. Je kan er maar één lezen. Maar we zijn dus gigantisch rijk. En op een of andere manier is dat gewoon moeilijk voor ons om dat bewust te zijn. En ik kan dat ook niet overbrengen. Ga ik ook niet doen. Ik noem het alleen. Maar wat zo mooi is, Nehemia riep de hulp in van Esdra. Nehemia was voor ons het beeld van de Heilige Geest. Die je aanspoorde, die naast je stond. Die zijn engelen om je heen zette. Die je aanspoorde om te bouwen. Die zeggen, we gaan herstellen. Er wordt iets moois. Ik ga een bescherming geven. En wat doet hij nu? Alles is klaar. Hij schuift het woord naar voren. Je hoort niks van Nehemia op het moment. Esdra gaat lezen. En hij leest alleen voor. Dat betekent nou Leviticus. Hè? Je hebt al die wetten, dat is gewoon betekent voorlezen. Hij leest het voor en dan gebeuren er interessante dingen. Esdra was een schrijver en goed onderlegd in de wet van Mozes. Hij was namelijk met heel zijn hart opgericht de wet van de Heer te onderzoeken. En samen staat dat hele volk voor Esdra. Mannen, vrouwen en kinderen. Allemaal krijgen ze hetzelfde gedeelte uit Gods woord. En wat zie je dan? Ze beginnen met aanbidding. Dat vond ik ook, dat is voor mij ook een beetje een eye-opener. Ik ben helemaal niet muzikaal. Hè? Maar als je gewoon muziek aanzet, dan gebeurt er iets. Je opent de deur letterlijk van de hemel. Je opent de deur van je hart. Je ziet dingen in ander perspectief. Anderen zingen over de goedheid van God. Het lied wat er over je uitstort. Hoe goed die geweest is. Anderen, ja, in Spotify of Rickveld, zingen liederen over de grootheid van God. En je komt in een andere atmosfeer. Zij beginnen met aanbidding. Ik heb er niet allemaal tijd voor, maar lees het alsjeblieft eens door. Prachtige dingen zegt hij, heel kort. Maar er staat, Ezra loofde de Heer, de grote God. En heel het volk antwoordde met opgeheven handen, amen, amen. En je ziet daar dan ook dat Nehemia, Ezra en de Levieten, de mensen die de tempeldienst waren, samen stonden. Ook al is het volk al lang terug in het land, ook als de muren zijn hersteld, dan betekent het niet dat Gods woord gezag heeft in de levens van de bewoners, of het onderzocht wordt, of het bestudeerd wordt. En hier zie je het eerste begin. Het woord komt centraal. Maar wat zo bijzonder is, is hoe ze ermee omgaan. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13 zegt dit. Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar let op, maar als wat het werkelijk is. Als het woord van God, dat ook werkzaam is in u. Het is werkelijk het woord van God, wordt hier gezegd. Handelingen 13. Paulus en Barnabas trekken rond in Antiochië. Daar aangekomen gingen ze op de Sabbat naar de synagoge, namen er plaats. Na de voorlezing uit de wet en de profeten, werd hun namen de leiders van de synagoge gezegd. Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang. Ik vind het zo mooi. God is een God van bemoediging. God is een God van vreugde. En dat zegt iemand uit de vergadering. Als je mijn achtergrond een beetje kent. Geen muziek. Mannen en vrouwen gescheiden. Heel stil. Maar ik kwam er steeds meer achter. God is een God van vreugde. Van blijdschap. En op een of andere manier pakken we dat soms heel moeilijk. Omdat we alleen maar met onszelf bezig zijn. Ons falen. Dat wat we fout doen. Al die dingen. Maar dan vergeten we te kijken naar wie de Heer Jezus is. Nehemia betekent troosteren van Yahweh. Ezra en Nehemia, het woord en Heilige Geest, gaan samen. Heel de schrift is door God ingegeven. Is nuttig om daarmee te onderwijzen. Te weerleggen. Te verbeteren en op te voeden in gerechtvaardigheid. Want het woord van God is, let op, levend. Hebreeën 4 vers 12. Het is levend, het leeft dus, krachtig, scherper dan enig tweesnijdig zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Het is een levendmakend iets. Nogmaals, ik kan echt niet, ik kan hele rijtjes opnoemen. Ik ben slottenleraar, je moet dit, je moet dat, je moet dat. Beetje voor je studie. En dat kunnen we nu ook bijna doen met het woord. Ga ik echt niet doen. Ik hoop dat er gewoon iets gebeurt dat de Heilige Geest het doet. Die zegt, joh, ik wil weer gaan lezen. Dat er een verlangen is. Geen wet. Het tweede punt is de geest. Tijdens het lezen van Gods woord is Nehemia op de achtergrond. Als het woord zijn uitwerking krijgt, dan komt Nehemia naar voren. Hij neemt hier het initiatief en Ezra en de Levieten sluiten bij hem aan. Ezra leest alleen voor. En wat gebeurt er met de mensen die luisteren? Die horen de wet. En wat doet de wet? Je bent niet goed. Je moet dit, dit, dit. Die veroordeelt. En je ziet hier een complete, ze begonnen te huilen. Ze realiseerden zich, alles wat wij nu horen, hebben wij niet gedaan. Je moet dingen doen. En tegelijkertijd verwijzen zij Nehemia en Ezra hier eigenlijk al, verwijzen ze zonder dat ze het letterlijk wisten, eigenlijk naar de Messias. Want het is een feest. Waarom was het een feest? Zij zeiden namelijk dit. Ondanks dat het volgende hoofdstuk 9, dat is wel belangrijk, vol met belijdenis van zonde staat, met vasten en gebed, want dat komt daarna, want er is echt wel een plaats daarvoor. Zie je hier dat ze eerst richten op de vreugde vol zegen en bemoediging. En je leest dan een van hen prachtig gebed. In vers 5 begint dat. Hij geeft een overzicht van Gods genade en kracht in de schepping. In het verbond met Abraham, vers 7 en 8. In Egypte en de Rode Zee, vers 9 en 11. Tijdens de verovering van het beloofde land. In de tijden van de richters. In de tijden van de profeten. En de huidige situatie. Dat is hoofdstuk 9. Dus voordat ze letterlijk diep de belijdenis gaan, zegt God van, maar er is vreugde. En hierom is de vreugde, hoofdstuk 9. Hij beschrijft de heilsgeschiedenis van Israël. De vraag is dit, kent u uw heilsgeschiedenis nog? Of draaien wij altijd alles om dat we vol in de droefheid zitten, want dat hebben we meegekregen, want je moet vooral zondebesef hebben. Ik durf dit te zeggen, de goedheid van de Heer brengt ons tot inkeer. En niet onze slechtheid. De goedheid zie je alleen omdat je begrijpt wat hij gedaan heeft voor jou. Dat je denkt, wacht even, ik ben zo intens slecht, maar God is zo verschrikkelijk goed, dan kan je niet anders dan dankbaar worden. Dat kan niet. Dat kan niet anders. Want hij heeft je voor tijd en eeuwigheid gered. In dat geval moet ik vaak aan mijn vader denken. Mijn vader was een zwaarmoedig man. Ook voor zichzelf. Keek hij terug. Dit niet goed gegaan, dat niet goed gegaan. Dan kwam er een rijtje. Maar tegelijkertijd zeg ik er dit bij. Ik denk dat hij een van de weinigen is die werkelijk begreep wat de genade was. Want dan zat hij soms ook. Dat ik gered ben. Dat ik gered. En dan kwam de dankbaarheid. En dat deed hij op zijn manier in de vergadering. In een rustige manier. Maar dat hoort wel bij elkaar. Mijn vader deed het al vaak andersom. Ik denk dat het juist de goede manier is dat je denkt, ik zie het kruis steeds meer en als ik dan naar kijk wie ik ben, dan wordt het alleen maar groter wat de Heer Jezus gedaan heeft. Droefheid tegenover vreugde. Het volk huilt. En wat zegt Nehemia dan? En wat zegt de Levieten dan? De vreugde van de Heer is uw kracht. Prachtige test. En ik ben eerlijk, ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe rijk dat is. Ik heb het zitten kijken, ik heb er geen tijd voor gehad, ik heb er gewoon meer tijd voor nodig. Maar het staat er wel. De vreugde van de Heer, dat is jouw kracht. Waar heeft God zijn vreugde? In wie? In de Heer Jezus Christus. Is de Heer Jezus Christus nog steeds uw kracht? Uw vreugde? En ik kwam zelf een tekst tegen, verbaasd me. Ik wist echt niet, ik heb er altijd overheen gelezen. Ik zie de Heer Jezus altijd als zo'n zachtmoedige man. Rustig, vooral rustig. Tegenovergestelde wat ik ben. Beheerst. Vol van wijsheid is hij allemaal, hè? En dat hij altijd gewoon under control is. En ik geloof dat hij hier ook onder control was. Maar let op, de vreugde van de Heer is uw kracht. Lucas 10. Hij praat daar tegen zijn discipelen. Hij zegt tegen hen, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. En om de kracht van de vijand te breken. Zodat niets jullie kan schaden. Nehemia 5, poorten en wachters, we hebben de sleutels. Als wij bidden, wordt het verbonden in de hemel en op aarde. Dat is de realiteit, het zijn de woorden van de Heer Jezus. De vraag is, hoe vaak gebruiken we de sleutels? Hoe vaak gebruiken wij de autoriteit die wij gekregen hebben? Maar hij gaat nog verder. Dus hij zegt dit, ik heb hem zien vallen. Maar jullie kunnen zijn macht breken. Door de kracht van de Heer Jezus. En dan zegt hij dit. Verheug je er echter niet over dat de geesten aan jullie onderwerpen, onderworpen zijn. En het verheugen hier, wat hier staat, is verheug op dat wat gaat komen. Daar moet je je niet op verheugen. Hij zegt, verheug je, omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Je positie is bepaald. Daarom moet je je verheugen. En mijn vraag was voor mijzelf, wanneer heb ik me nou voor het laatst blij gevoeld dat letterlijk dat dit zo is? Maar hij gaat verder. Lees alsjeblieft mee. Je ziet Lucas 10. En daar zegt hij namelijk dit, vers 21. Hij zegt 20, verheug je er echter niet over dat de geesten zich in jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie de naam in de hemel opgetekend is. Op dat moment begon hij, Jezus, vervuld van de Heilige Geest, te juichen. En dat sprak mij aan. Want ik heb altijd zo... Hij juichte. De Heer Jezus, vervuld van de Heilige Geest. En hij juicht. En het woord juichen is een ander woord als verheugen hier. Dat staat op van jubelen, juichen, feestvieren. Dat deed de Heer Jezus hier. Ik had een heel nieuw beeld van die man. Ja, nee, serieus. Dat ik denk, hè? Hij staat te juichen, vervuld van de Heilige Geest. En zei, ik loof u, Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandig hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebben onthuld. Ja, vader, zoals u hebt gewild. Maar hij juichte. Ik vond het zo mooi. Ja, misschien zeggen jullie dan, wist ik al lang. Nou, ik niet. Ik heb er altijd overheen gelezen. Maar als je het woord leest, Lucas 1, vers 47. En mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn heiland. Ik lees gewoon een aantal teksten op. Terzelfde tijd verblijde hij zich door de Heilige Geest. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien. Daarop is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij nu bedroefd. Opdat gij ook met vreugde zult verblijden. Het weer keer op keer op keer, vreugde. En ik kan dat niet opwekken vanmorgen. Dat kan ik helemaal niet. Je kan wel een feestje bouwen hier, hoor. Maar ik hoop gewoon dat de Heilige Geest echt de focus van ons leven nu verplaatst. Te zeggen, oké, je hebt de wet, maar Christus heeft het vervuld. En zie jezelf als dood voor de wet en levend voor God. Dat zegt de Romeinenbrief. Verheug jezelf. Wees blij.
Halleluja.
Dankjewel, Rinus. Dankjewel. Ik prijs de Heer die mijn inzicht geeft, de psalmist. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds hou ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart. Juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet uit aan het bereik. Laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg van het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een liefdelijke plek aan uw zijde. Psalm 16, vers 7 tot 11. Er is vreugde, snap je nu het derde punt? Vier feest. Het woord en de geest getuigen hiervan. Je kan ook in Korinthe dat zien. Een gemeente waar heel veel slechte dingen gebeuren. En daar spreekt hij ze ook op aan. Maar eerst zegt hij dit. Jullie hebben alle gaven van de geest. Jullie hebben alle van de gaven van de geest. Hoe kan het dat dit gebeurt? Dus hij laat eerst zien wie ze zijn. Ze hebben alles. En de Heilige Geest getuigt van het zoonschap. En de ongelovigen van oordeel. Wij wisselen het heel vaak op. Tuurlijk zegt hij ook tegen je van dit is niet helemaal goed. Dat is in je geweten. Hij brengt in het licht. En hij wil je weer terugbrengen naar de Heer Jezus. En wij hebben voorspraak door de Heer Jezus dat hij ons zal vergeven. Lucas 2 vers 10. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Evangelie. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En weet je wat er staat? Het nieuws is goed. De vreugde is groot. De tijd is nu. De focus ligt op jou. Hij wil jou redden. En God is hier. Dat staat in die tekst. Ik mag hopen dat er wat gebeurt. Wij zetten vanavond de tv weer aan of vanmiddag. En we krijgen allemaal ellende over ons heen. Maar God regeert. God leeft. De Heer Jezus is bij je en zei, ik zal je nooit verlaten. En als je het teruggeluisterd hebt, de andere preken, je weet het nog, komt daar keer op keer op terug. En dat is ook mijn reis die ik maak. Maar hij zal je nooit verlaten. Hij zal je nooit verlaten. Hij zal je nooit verlaten. En heel vaak leven we toch alleen, want dan gaan we weer naar de zondag toe. Dus het woord niet. En dan het derde punt. Vier feest. Loofhuttenfeest. Wat ik nu ga vertellen heb ik wat meer verteld, maar ik kan er gewoon niet omheen. Het loofhuttenfeest is natuurlijk een prachtig feest. De hele gemeente, staat er, vers 18, die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten. Het feest moest worden gehouden wanneer alle oogsten van het land waren ingezameld. Het feest wordt ook wel eens genoemd feest van de inzameling. Let op, er werd dus niet meer gewerkt. En wij maar werken om onze redding. Hoeft niet meer. En weet je waar dit feest het eerst gevierd werd? In het beloofde land. De redding was compleet. En wat zegt God eigenlijk met dit feest? Als de hele oogst van het land is ingezameld, kan het dan anders zijn dan dat het hele volk vol dankbaarheid aan de Heer voor hem een feest viert? Als wij alle zegeningen overzien waarmee God ons gezegend heeft, kan het dan anders zijn dat ons hart overstroomt van dankbaarheid en vreugde. Het feest begint met een sabbatrust. Laten we zeggen voor ons zondag. Zij denken terug aan de tijd dat ze door de woestijn geleid werden. Toen ze nog in tenten woonden. De tijd direct na hun bevrijding uit Egypte. God woonde in een tent bij hen. En dit feest konden ze niet vieren in de woestijn. Het is een oogstfeest. Dus in het beloofde land waar God zegt, en nu geef ik je van een land van melk en honing en overvloed. Alle geestelijke gaven heb je. Je kan niet anders dan feest vieren. Het is onmogelijk om stil te zitten in een hoekje, want dan heb je het evangelie niet begrepen. Dat heb ik echt zo scherp te zeggen. Het is goed nieuws. Je bent gered. De Heer Jezus heeft alles voor jou gedaan. Dat zegt zijn woord, dat getuigt de geest met jouw geest, dat je een kind van God bent. En als je dat niet ervaart, dan vraag ik echt, letterlijk dat ik zeg nu ervaar. Want we zijn er soms zo bang van, ja, we weten het. We ervaren het ook. Ik word toch steeds meer Pinkster als ik dacht. Ik word toch wel een beetje minder. Maar nee, maar het kan ook niet anders. Want als je het niet ervaart, is het kennis. Ik mag hopen dat je de vreugde hebt, want dat hebben we net 10 keer voorgelezen. En ik heb de helft laten liggen. Het is een vreugde, daar mag je naar uitstrekken. En daar mag je van bevrijd worden. Als er dingen je tegenhouden. En als laatste wil ik dit zeggen. Men las op die dag uit het boek met de wet van God. Van de eerste dag tot de laatste dag. En zij vierden 7 dagen feest. En op de 8e dag was een bijzondere samenkomst. En volgens mij, ik kijk spiek eventjes, Johannes 7. Johannes 7 komt tegen Jezus bij de tempel. Het is de 8e dag. Het loofhuttefeest. En de Heer Jezus loopt daar en op hetzelfde moment is de hoge priester, die gaat naar de bron van Siloam en die schept daar water, schept hij eruit. En dan gaat hij daarmee naar de tempel en dat schenkt hij uit als een plengoffer voor God. En op dat moment, zegt het woord, op dat moment riep Jezus, als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Voorstellen wat er gebeurt. Het wordt uitgeschonken voor God. Iedereen staat te kijken. En op dat moment riep Jezus. Moet je je voorstellen dat het stil is? Als iemand dorst heeft, laat hij naar mij komen. En als je doorleest. En Jezus sprak van de geest. Dat zegt Johannes 7. Het kan niet anders als we het werkelijk begrijpen. Dat we hier, je hoeft niet huppelend weg te gaan, mag wel. Maar dat je wel gewoon zegt van. Jongens, we mogen feest vieren. Ik ben gered. Voor tijd en eeuwigheid. De Heer Jezus wijst naar de Heilige Geest. Ik heb een hoop gezegd. En het lastige van deze preek vond ik dit. Soms kan je bepaalde dingen vanuit het woord ook heel krachtig neerzetten. En dat kan nu ook. Alleen ik kan niet oproepen van je moet het woord lezen. Je moet dit met de Heilige Geest. Dus het is tegelijkertijd ook. We leggen het neer en we gaan zien wat God doet. Ik hoop dat we uitgedaagd zijn en dat de Heilige Geest ook gewoon tegen ons zegt van joh, pak het woord weer op. Lees. Ik heb het levend gemaakt, ingeademd. Ik wil je zegenen. Je mag jezelf daarin zien. Je mag de Heer Jezus daarin zien. Snap je het niet? Praat erover. En dan gaan we de zegen absoluut krijgen. En laten we nu ook een zegen vragen. Vader, ik dank u weer voor wie u bent. En er zit zoveel in. Mijn Heer, wil u verder gaan in met dat wat gesproken is? Wilt u verder gaan met het herstel waar we het de afgelopen maanden hebben over gehad? Dat als de muren nog steeds niet helemaal compleet zijn, dat uw Heilige Geest, onze redder of onze trooster, onze hulp, dat u ons verder aanspoort. Ik bid u voor een grote vrijmoedigheid over de gemeente. Dat we voorbij onszelf zullen stappen. Dat we om hulp zullen vragen. Juist in deze tijd. We kunnen het niet alleen. Maar we hoeven het niet alleen. Want u heeft ons aan elkaar gegeven. U heeft het woord gegeven. U heeft uw geest gegeven. U heeft de Heer Jezus gegeven. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. En ik vraag een zegen over het woord. Zegen over deze komende week. Wilt u ons dat geven wat we nodig hebben. Door de kracht van uw Heilige Geest. Vraag me in Jezus' naam. Amen.